Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het Markus-evangelie, het 10e hoofdstuk, de versen 46 tot en met 52. Markus 10, vers 46 tot en met 52. En dan zingen we aansluitend op de schriftlezing Psalm 146, het 3e vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Markus 10 vanaf vers 46, en zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg, bedelende. En horende dat het Jezus, de Nazarener, was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou, en zij riepen de blinden, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinden zeiden tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Onze tekst voor de prediking van deze morgen is het laatste gedeelte van deze geschiedenis van Bartimaeus en zijn genezing. De versen 51 en 52 van Markus 10. Markus 10, 51 en 52. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinden zeiden tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Wij zullen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. U weet uiteraard dat in de week die voorbij gegaan is, zuster Hanna Dubbelt overleden is en inmiddels ook begraven. Vanmorgen is ook overleden zuster Aagje Bom, En die zal, wij leven wel zijn aanstaande donderdag, worden begraven. Wij gedenken aan de rouwdragende families. Wij willen ook voorbeden doen voor de zieken. Er zijn er heel wat en van hen noem ik bijzonder zuster Otte, die heel erg zwak is. Broeder Knaap, die in ernstige toestand in het ziekenhuis was, eigenlijk nog is, maar er is enige verbetering. En verder nog verschillende anderen. Zullen we samen bidden? Heren, wij mogen samen tot u komen aan de morgen van uw dag. Nadat er weer een week voorbij gegaan is. Een week waarin wij allen zijn gespaard. Wij zoals wij hier zijn. We zijn nog in het land der levenden. En dat kan niet van alle mensen gezegd worden, heren, die vorige week zondag nog in leven waren. En dat kan ook niet van allen in onze gemeente gezegd worden, die vorige week nog meeleefden. Er zijn er in de week die voorbij gegaan is, toch ook weer twee uit het leven weggenomen. Een zeer bejaarde zuster. En vanmorgen ook weer één heere die ook al op leeftijd gekomen was. En we hebben het daarin weer gezien dat gij een God zijt die uw woord waar maakt. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. De mens is ijdelheid. En de schoonheid van de mens is niet meer dan als een bloem in het veld, die voor een kleine tijd gezien wordt en daarna verwelkt en verdwijnt. Zo gaat het met onze menselijke heerlijkheid en alles wat wij bezitten, alle schoonheid die wij hebben, alle luister, alles wat ons aardse leven goed maakt. Heren, het is maar voor een korte tijd en dan is het verdwenen. Wij worden snellijk afgesneden. En straks kent en vindt men zelfs onze standplaats zelfs niet meer. Heren, dat is bewaarheid geworden in het leven van deze twee, van zuster Dubbelt en in de vroege morgen van deze dag ook in het leven van zuster Aagje Bom. Heren, zij zijn niet meer. Ze laten een lege plaats achter. En er zijn rouwdragenden. Er zijn er die leed dragen over dit verlies. O, wij bidden u dat gij in het verdriet wilt steunen en sterken. We denken daarbij heel bijzonder ook aan onze zeer bejaarde zuster Dubbelt, met wie haar zuster Hanna zo lange tijd heeft samen geleefd, die voor haar heeft mogen zorgen en die nu eenzaam achtergebleven is. Heren, wij vragen van u dat gij haar gedenken wilt, zij die zelf op zo hoge leeftijd gekomen is en voor wie het leven nu al eenzamer is geworden. Gedenk haar in uw gunst en ontferming. Wilt gij ook aan de andere familieleden gedenken en ook aan de familie Bom, heren. U weet, daarin die kring die wat groter is nog, is ook verdriet, daar is moeite. We denken ook in het bijzonder aan zuster Rina, die misschien van deze dingen zich niet eens meer bewust is en tot wie het waarschijnlijk niet eens allemaal meer zal doordringen dat zij nu weer een zuster is kwijtgeraakt. Heren, o, wij vragen van u dat gij het in hun alle leven wilt bewijzen, dat u een toevlucht zijt en dat mensen met nood en verdriet bij u terecht kunnen en dat gij een ontfermer wilt zijn. Heren, het is zo nodig dat wij u leren kennen, zoals gij u geopenbaard hebt. Wat is een mens arm en wat is het leven uitzichtloos als wij die ware godskennis niet bezitten. Als we u niet waarlijk ooit in ons leven ontmoet hebben. Maar wat is daarentegen het leven rijk en gezegend als gij geen onbekende zijt. Als we u hebben leren kennen als een toevlucht waar we heen kunnen met onze noden. En meer nog als we u hebben leren kennen als een God vol ontferming en vergeving, bij wie schuldige zondaren terecht kunnen en bij wie ze een ontfermer en ontfermend hart en een bewogen hart ontmoeten kunnen, ja, bij wie zij vergeving vinden voor al hun zonden. Heren, wij bidden van u dat gij het die rouwdragenden maar ons allen wilt leren om u zo nodig te hebben en zo ook tot u de toevlucht te nemen en bij u te schuilen voor tijd en eeuwigheid. Heren, wij vragen u dat gij zo gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben. Er zijn er verder ook nog in het midden der gemeente wier toestand ernstig is. We noemden elkaar zuster Otte, heren. U kent haar in haar hoge ouderdom en in het verval van haar krachten, in de afbraak van haar aardse huis. O, wij smeken u dat gij ook in haar leven uzelf wilt bekendmaken en dat gij de tijd die gij haar nog toemeet ook wilt gebruiken voor haar welzijn, voor haar geestelijk welzijn. Laat ook haar ziekbed, dat misschien ook voor haar een sterfbed zou kunnen worden, toch ook een plaats mogen zijn waar ze u ontmoet en waar ze uw genade mag smaken en ondervinden. Heren, wij bidden u ook voor onze broeder Knapen in het ziekenhuis, die zeer ernstig was, maar gij hebt enige verbetering willen geven. En dat is op zichzelf al een wonder, dat is ook een bewijs van uw goedheid, van uw goede tierenheid. Wij bidden van u, Heere, wilt gij hem verder gedenken, niet alleen naar het lichaam, maar wil bovenal ook zijn ziel gedenken, opdat hij het licht van uw vriendelijk aanschijn mag zien in zijn leven en opdat hij weten mag wat het betekent om te schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Zegen gij allen die een weg van beproeving moeten gaan. Er zijn andere zieken, Heere. Wij bevelen ze u allemaal aan en wij bidden u dat gij hen voor uw rekening wilt nemen. Ook hen die gij aanvankelijk uitkomst gegeven hebt en met wie gij het wel gemaakt hebt, we zeggen u er dank voor, Heere, dat u ook op deze wijze nog weer uw trouw bewijst en uw zegeningen schenkt. En als we nu samengekomen zijn om uw woord met elkaar te beluisteren en weer de geschiedenis van Bartimeus en zijn wonderbare genezing willen gaan lezen, als wij daarin willen gaan zien, Heere, uw grote, uw goddelijke, uw genadige daden, stem ons hart dan af op dat woord. Geef dat er plaats voor mag zijn. We kunnen ook in de kerk met zoveel dingen bezig zijn, Heren, waardoor er geen plaats overblijft voor uw woord. Ons hart kan vervuld zijn met allerlei en onze gedachten kunnen bezig zijn met allerlei andere zaken, zodat uw woord ons niets kan doen. Maar wij bidden van u, Heren, dat gij alle beslommeringen wilt wegnemen en dat gij het alles wilt doen wegvallen en ons aandacht wilt schenken voor dat eeuwig blijvend getuigenis van uw genade. Doe ons daartoe maar zien, Heren, dat wij van onszelf net als Bartimeus zijn, in grote nood en in diepe ellende. En wilt gij zo in die nood en in die ellende plaats maken voor uzelf. Want als ge plaats maakt voor uzelf, dan zult ge ook plaats maken voor het woord dat gij spreekt en voor de genade die gij verkondigt. Heren, wilt gij ons zo schenken de bediening van uw Heilige Geest, opdat het ons door de werking van uw Geest een gezegend uur mag zijn hier in uw huis onder de verkondiging van uw woord. Schenk uw zegen aan hem die uw woord mag verkondigen. Bekwaam hem om dat woord uit te dragen en om het zo te doen dat het is naar de zin en mening van uw Geest. Laat ook de gemeente die luistert bekwaamheid mogen ontvangen om waarlijk te luisteren, maar om het woord ook op te nemen en het straks mee te nemen in de overdenking. Wij bidden, Heere, dat Gij zo in ieder van ons geven wilt wat we nodig hebben. Ach, en er zijn vele noden, vele behoeften, maar als we het alles toch ook weer reduceren tot het belangrijkste en tot het wezenlijke, dan is er in ons leven bij ons allemaal dezelfde nood en dezelfde behoefte. Dan zullen wij toch voor het eerst of opnieuw uw stem moeten leren horen vanuit uw woord en getuigenis. En dan zal het toch in onze ziel zo moeten zijn, Heere, dat wij u leren kennen tot zaligheid. Dan kunnen we buiten die ontmoeting met de gezegende zaligmaker Jezus Christus niet. Dan zullen wij hem heel persoonlijk toch ook moeten leren kennen als diegene die het in onze ziel zegt, wat hij tot Bartimeus ook zei, uw geloof heeft u behouden. Heere, geef ons die nood te kennen en laat het ons allen daarom te doen mogen zijn, om hem te ontmoeten en om door hem gezegend en gered te worden. Heere, zo bidden wij van u dat gij uw woord gebruiken wilt tot bekering van onbekeerden, maar dat u uw woord ook tot zegen wilt stellen in het leven van hen die u mogen kennen, maar die vervolgen moeten u te kennen, en in wier leven gij zoekt naar toename, naar wasdom. Een toename en een wasdom die gij overigens toch ook zelf weer moet werken. Want een mens bezit niets van zichzelf. Als een verloren zondaar in zijn dood staat, heeft hij niets wat u behagen kan en bezit hij niets waarmee hij zichzelf verbeteren kan. Maar ook na ontvangen genade, Heere, dan zijn onze krachten ontoereikend om ons zelf te verbeteren, te heiligen, te vernieuwen. Dan zijn alle dingen die wij presteren en doen kunnen onvolkomen en met zonde bevlekt. Dan leeft er ook in het hart van hen die u vrezen nog zoveel verkeerdheid en zoveel ongeloof, zoveel dwaasheid, en dan moeten ze ook nog zoveel blindheid ontwaren en belijden. En daarom, Heere, er is er niet één in ons midden die zichzelf kan helpen. We zijn allemaal in diepe afhankelijkheid op u en op uw genade aangewezen. O, schenk ons die genade en wilt gij werk doen in ons midden. Uw gezegend verlossingswerk tot roem van uw genade en tot zaligheid van onze zielen. Heere, wilt u dat hier doen? Wilt u dat overal doen waar uw woord verkondigd wordt? Zegen uw knechten, bekwaam hen en geef dat zij mogen spreken in betoning van geest en kracht. En wilt gij hun werk gebruiken om uw werk te verrichten? En wilt gij zo uw rijk uitbreiden en uw naam groot maken? Breek het rijk van de vorst der duisternis af. Hij die altijd in de weer is om op deze aarde uw werk te verbreken en uw naam te onteren en uw woord weg te werken. Heere, verijdel hem, verijdel zijn plannen en wilt gij hem geen gelegenheid geven om op deze dag zijn werk te doen. Wilt gij over hem triomferen en uw naam groot maken, daarin ook dat gij zijn rijk afbreekt en zijn werken verstoort. Ge zijt toch die machtige, o Heere Jezus Christus, die in uw strijd op Golgotha de kop van het slangenzaad verpletterd hebt. Heere, overwin hem geheel en sta hem niet toe dat hij ons enig hinder doet. Hoor ons naar de grootheid van uw ontferming in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 145, het tweede en het derde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, en ze zullen uit de volheid van het gemoed. Gemeente, vandaag komen wij dan toe aan het laatste gedeelte van deze geschiedenis van Bartimeus. We hebben gezien hoe hij, nadat de Heere hem geroepen had, ook opstond en tot de Heere ging. En hoe hij daarbij haast maakte en zich door niets wilde laten verhinderen. Hij werpt zelfs, zo zegt vers 50, zijn mantel af. En hij staat op en komt tot Jezus. En wat gebeurt er dan? Bartimeus kan de Heere Jezus nog niet zien, want hij is op dat moment nog blind. En toch is het ongetwijfeld voor hem een moment geweest waarin hij grotelijks verwonderd was, dat hij nu bij hem was. Bij hem naar wie hij uitgezien had, op wie hij gehoopt had, in wie hij ook al had leren geloven, hebben we gezien, als de Messias, als de beloofde der vaderen. Hij had over hem gehoord en wat hij van hem gehoord had, dat had de Heere willen gebruiken, dat had de Heere willen zegenen aan zijn hart. En nu is hij bij hem. Wat er op dat moment in zijn ziel is omgegaan, het laat zich eigenlijk ook niet in woorden beschrijven, maar het is een moment geweest waarin hij grotelijks verwonderd was over het voorrecht dat hem te beurt was gevallen, dat hij nu bij deze Jezus van Nazareth, bij de Messias, mocht zijn. En dat die zaligmaker, dat die verlosser, naar hem wilde omzien, dat hij voor hem wilde stilstaan, dat hij hem wilde roepen, dat hij hem bij zich wilde hebben. En als Bartimeus daar dan is, dan blijkt dat de Heere een en al vriendelijkheid is. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid, zegt de dichter van de Heere. Maar dat is ook waar van de Heere Jezus Christus. Milde handen, vriendelijke ogen en vriendelijke woorden zijn er bij de Heere Jezus voor deze blinde Bartimeus. Want Jezus zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal? En dat is een vraag waarin vriendelijkheid en welwillendheid doorklinkt. Zo handelt de Heere trouwens altijd met armen en ellendigen. Zo wil de Heere altijd spreken tot hen die zich met hun zonden en ellenden tot hem ter genezing wenden. De toon van spreken en de woorden die de Heere spreekt tegenover armen en behoeftigen is heel anders dan datgene wat hij zegt tot de geveinsden. We vinden daar ook voorbeelden van in de schrift. De Heere Jezus spreekt tijdens zijn leven op aarde ook ernstige woorden, vol van vermaan en zelfs van verwijt. Woorden waarin hij de fariseeën en de schriftgeleerden dwazen noemt, blinden, geveinsden, witgepleisterde graven. En in feite tot allen die aan hem voorbij leven en voor wie, bij wie in hun leven voor hem geen plaats is. Tot allen die vreemdelingen van God en van zijn genade zijn en die niet kennen die roep van Bartimeus om ontferming. Tot al zulken spreekt de Heere woorden van ernstig vermaan. En als zij in hun zondige weg voortgaan, en als zij zich in die verkeerde zielsgesteldheid verharden, dan kunnen ze verwachten dat de Heere hen straks harde woorden zal zeggen. En dat er geen vriendelijkheid in zijn stem zal klinken, als hij hen zal verwijten dat ze hem niet hebben gewild en dat zij zich onder hem niet begeerden te buigen. Maar degene die het waarlijk om hem te doen is, die mag horen dat de Heere vriendelijk is en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig, dat onze God zich ontfermt op het gebed. Dat mag ook Bartimeus ondervinden, en daarin is Bartimeus waarlijk niet de enige. Dat is iets wat ook in het leven van hen die met Bartimeus de toevlucht genomen hebben tot de Heere, met hun noden en hun ellende, geen onbekende zaak. Zij hebben ook iets van die vriendelijkheid, van die lieflijkheid des Heren mogen ondervinden. Als hij in zijn woord en door zijn getuigenis tot hen komt en tot hen zegt: wat wilt gij dat ik u doen zal? Maar u zegt, die vraag is in het geval van Bartimeus toch eigenlijk wel overbodig. Want dat kon de Heere toch zelf wel weten, wat Bartimeus begeerte was. Hier is een blinde. En als er toch een blinde tot Jezus komt, dan hoeft Jezus toch niet te vragen naar zo'n blinde: wat wilt u dat ik doen zal? Dat ligt voor de hand. Zo'n man wil, als het kan, gezond worden. Als het kan, zien kunnen. Dus het is duidelijk wat Bartimeus wil dat de Heere doen zal. Waarom dan deze overbodige vraag? Wel, de vraag is niet overbodig. De bedoeling van die vraag is niet dat de Heere aan Bartimeus bekendmaakt dat hij niet zou weten wat Bartimeus begeert. Dat weet de Heere wel. En hij stelt deze vraag ook niet uit onkunde. De vraag heeft een andere bedoeling. Door deze vraag wil de Heere Jezus Bartimeus nogmaals bepalen bij zijn nood. Hij wil Bartimeus' gedachten richten op diens nood, opdat Bartimeus zich goed rekenschap zal geven van datgene wat hij nu ten diepste van de Heere verwacht. Als hij dan een verzoek doet aan de Heere, dan moet dat gedaan worden terwijl Bartimeus zijn nood en ellendigheid recht en grondig kent. Is dat niet een van de voorwaarden voor ons bidden? Ik denk aan wat wij in onze catechismus daarover lezen. Als wij bidden, dan moeten we tot de enige ware God bidden, maar dan moeten we ook bidden terwijl wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En ik denk dat het daar nogal eens aan schort. Vandaar dat de Heere de vraag stelt: wat wilt gij dat ik u doen zal? Wij moeten het weten. We moeten het goed weten. Waar het ons in ons gebed om te doen is. Wat we zouden willen dat de Heere voor en aan en in ons doen zou. En als wij ons verzoek aan de Heere, onze gebeden tot de Heere, op dit punt onderzoeken, dan moeten wij zeggen dat vele gebeden uiterst vaag zijn. En die vaagheid is gevolg van het feit dat we onze noden niet recht en grondig kennen. En dat we, als het erop aankomt, niet eens goed weten wat we nu zouden willen dat de Heere voor ons doen zou. In die vaagheid van onze gebeden beleiden we uiteraard wel onze zonde. Maar die schuldbelijdenis is vaak ook weer zo algemeen. En als wij na schuldbelijdenis om vergeving vragen, weten we dan precies wat wij onder vergeving verstaan? Weten we dan precies waarom die vergeving nodig is? Maar weten we dan ook precies waarom we die vergeving nu zo begeren van de Heere? Als we het over onze zonde hebben en ook over de zonde waartegen we moeten strijden, zijn we ons dan bewust welke zonde dat zijn? Welke zonde ons schuldig stellen? Welke zondes tegen welke zonde we te strijden hebben? Om het duidelijk te maken wat ik bedoel, ik denk aan David. David, wanneer wordt hij hersteld in de gunst van de Heere? Pas als hij de zonde bij zijn ware naam gaat noemen. O, voordat hij dat deed, heeft hij uiteraard ook wel over de dood van Uria moeten spreken, zo af en toe. Maar over die dood van Uria sprak hij ongetwijfeld als van een tragisch ongeluk. Zoals dat wel eens meer gebeurt in de strijd, dat er slachtoffers vallen. Zoals Uria als gevolg van een tragisch ongeluk omgekomen. En hij kan in stilte wel anders gedacht hebben. Maar hij had die zonde voor Gods aangezicht nog nooit echt zonde genoemd. En al die tijd leefde er onvrede in zijn hart. En pas toen hij recht ging zien wat zijn zonde was, pas toen hij recht ging verstaan zijn nood en zijn ellende, pas toen hij recht ging beleiden voor God wat hij misdreven had, ik denk aan de 51ste psalm, pas toen kwam er verandering. Toen hij ging spreken van zijn bloedschulden, toen hij ging spreken van zijn overtredingen, van het kwaad dat hij bedreven had en ook van het kwaad dat van het begin af aan bij hem is, omdat hij al in zonde ontvangen en geboren is. Toen het hem werkelijk ernst werd en toen schuld schuld werd en zonde zonde, toen ging vergeving ook vergeving worden. En toen werd hij zich ook bewust wat hij van de Heere begeerde en wat hij van de Heere afsmeekte. Toen was het geen vage aanduiding en geen algemene uitdrukking meer. Toen was het een zaak waarin David heel persoonlijk ondervond en beleefde dat hij zijn nood en ellendigheid recht en grondig moest kennen. En niet alleen dat, maar als een mens dan bidt en als hij dan de Heere wat te vragen heeft, als hij schuld beleidt, maar ook vergeving vraagt. Als hij schuld beleidt, maar ook om zaligheid en om verlossing bidt. Wat verstaan we daar dan onder? Wat is het dan om zalig te worden? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Straks tot mij opnemen in de heerlijkheid? Straks u voor eeuwig van de helse pijn en benauwdheid verlossen? Is het dat wat wij bedoelen als wij bidden om genade? Of heeft dat zaligheid, dat verlossingswerk van de Heere voor ons nog meer in? Betekent het ook nog iets voor dit leven? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Niet alleen in het uur van sterven, maar wat ik u nu doen zal. Wat zoekt ge nu? Wat is nu uw begeerte? Wat is nu uw verzoek? Wat moet ik nu, zo zegt de Heere tot Bartimeus, nu in deze omstandigheden voor u doen? En als de Heere ons die vraag voorlegt, beseffen we dan wat wij te antwoorden hebben? Als we dan zeggen, Heere, dat ik zalig mag worden. Wat is dan dat verzoek? Wat verstaan we onder zalig worden? Verstaan we daar dan dit ook onder, dat de Heere ons nu al van de last van de zonde zal verlossen, van de macht van het kwaad zal bevrijden, dat hij ons nu al door zijn geest zo bearbeiden zal, dat we een nieuw en een ander leven mogen gaan leiden? Verstaan we daaronder dat hij ons nu al zal losmaken van die knopen van ongerechtigheid en van die banden van zonde, en dat hij ons hemelsgezind wil maken? Ik ben bang dat vele mensen die nog wel om vergeving vragen en nog wel om zaligheid bidden, er helemaal niet bij nadenken wat dat dan in het heden te betekenen zou moeten hebben. En wat de Heere nu heel concreet heden zou moeten werken. Dat het ons allemaal erg vaag en erg algemeen is. Maar naar zo'n gebed is de Heere niet benieuwd. Naar zo'n algemeen gebed. Naar zo'n vaag gebed. En daarom, de Heere vraagt het aan Bartimeus niet zonder reden. Wat gij dat ik u doen zal? En die vraag stelt de Heere ook aan ons in zijn woord. Zijn we ons bewust wat onze begeerte is? Er is een andere reden waarom de Heere deze vraag aan Bartimeus stelt. Hij wil Bartimeus ook laten weten dat zijn macht, zijn macht als zoon van God, onbegrensd is. Want er wordt aan Bartimeus geen grens aangewezen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan zegt de Heere niet binnen bepaalde grenzen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Tenminste, voor zover dat in mijn vermogen ligt. Nee, wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan mag Bartimeus alles vragen. Want de Heere is bekwaam om alles te geven. En deze vraag moet Bartimeus dus ook vrijmoedigheid geven. Het spreekt van de grote bekwaamheid en in de tweede plaats ook van de grote bereidwilligheid die er bij de Heere bestaat om zondaren wel te doen. Stel nu eens dat Bartimeus gezegd had: Heere, ik ben zo'n ongelukkig mens dat er als ik geen tweede op de wereld is. Ik ben de grootste zondaar die op aarde leeft. Wilt u mij helpen? Dan had de Heere niet machteloos gestaan bij zo'n verzoek. Stel dat er iemand tot de Heere komt die behalve blind ook allerlei andere ellenden en kwalen heeft. En als de Heere aan zo'n blinde, die ook voor de rest vol is van ellende en moeite, zou zeggen: wat wilt gij dat ik u doen zal? En als zo'n arme tobbert dan zou zeggen: Heere, genees mij, staat de Heere niet machteloos. Stel dat er iemand tot de Heere komt met de erkentenis: Heere, ik ben van het begin van mijn leven af afgeweken en ik heb in dit kwaad geleefd en ik heb in die ongerechtigheid gezeten. En er is geen kwaad in de wereld denkbaar, of ik heb het beoefend en in praktijk gebracht en ik heb mijn ziel verwoest en ik heb de dood, ja de eeuwige dood verdiend met al mijn ongerechtigheden. En als de Heere dan zou zeggen: wat wilt gij nu dat ik u doen zal? En als zo iemand zou zeggen: Heere, zoudt u zich toch nog over mij willen ontfermen? Dan staat de Heere niet machteloos. Want hij zegt het zonder enige begrenzing en enige beperking: wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij heeft het bewezen dat hij het doen kan ook. Toen hij Paulus, die zichzelf de grootste der zondaren noemde, redde. Toen hij Manasse, die Jeruzalem met bloed vervuld heeft, tot zaligmakende kennis van zichzelf bracht. Toen hij de moordenaar aan het kruis, die zijn leven lang vergooid en verdaan had, op het laatste ogenblik als van voor de poorten van de dood nog weggehaald heeft en hem een kind van het koninkrijk gemaakt heeft. Hij zegt niet alleen wat wilt gij dat ik doen zal, maar hij bewijst ook dat hij alles kan doen voor een verloren, ellendig mensenkind, dat hij van kandidaten voor de hel nog burgers van de hemel kan maken. En daarom als de Heere dat tot Bartimeus zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal, dan mag Bartimeus vrijmoedigheid gebruiken om hem al zijn noden en behoeften voor te leggen, in de wetenschap dat de Heere dan ook horen en redden zal. Ziet u dat die vraag toch niet een overbodige vraag is? Integendeel een zeer noodzakelijke vraag, want op die manier worden wij bepaald bij onze nood en we worden teruggeworpen op die nood en we moeten ons goed rekenschap geven van waar het ons om te doen is. En door die vraag worden wij ook gewezen op de ruimheid en de volheid en de overvloed van genade en heerlijkheid en macht aan Christus kant. Stelt u zich nu eens voor, en daar hoeven we ons echt ook niet veel fantasie voor te gebruiken, want we zijn vanmorgen onder de verkondiging van het woord. Nou, luister dan zo met deze aandacht dat de Heere aan u de vraag stelt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Niet waar, want die vraag komt toch in ieder geval in het algemeen tot een ieder van ons door het woord van de prediking heen. We zitten hier als mensen met allerlei levensomstandigheden en daar is groot verschil tussen. We zijn hier allemaal mensen met verschillende noden en behoeften. Maar als de Heere ons nou de vraag voorlegt, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat zou u dan antwoorden? Schuif die vraag niet af, leg hem niet naast u neer en zeg niet, ik zal er morgen wel eens over denken, of als ik wat ouder ben, of als ik wat meer tijd heb, of als het me wat meer gelegen komt, want van gelegene tijden weten we alles af, sinds daar voorbeelden van in de schrift staan, nietwaar? Denk maar aan Felix. Als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, het moet nog komen, die gelegene tijd. Want het komt de mens nooit gelegen. Het komt God gelegen om ons deze vraag te stellen. En daarom doet hij het op zijn tijd. En zijn tijd zal onze tijd moeten zijn om over die vraag na te denken. Wees dan niet zo dwaas om uit te stellen en af te schuiven. Maar luister en geef antwoord. Wat wilt gij dat ik doen zal? Weet u dat? Wat zou u van de Heere willen hebben? Wat zou u willen dat de Heere voor u deed? Ik denk dat er mensen in ons midden zijn die eigenlijk niets bijzonders van de Heere te vragen hebben. En die deze vraag ook niet kunnen beantwoorden. Want ze hebben zoveel. En ze zijn in vele opzichten tevreden, niet met alles. Dat kan natuurlijk niet op deze aarde, maar toch met het meeste wel. En zolang ze niet al te veel tegenslagen hebben, zolang hebben ze ook niets bijzonders te vragen. Misschien zeggen ze het zo niet, maar het komt er toch op neer. Hun leven getuigt het, hun gebedsleven getuigt het. Want daar moet het uit blijken. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat moet blijken. Uit ons gebedsleven. En als ons gebedsleven een sleur is, dan blijkt al dat we helemaal niet te veel begeerte hebben van de Heer. Dan hoeft hij ons helemaal niet zoveel te doen. Als het dan maar mag blijven zoals het is, dan is het goed. Is het zo bij u? Blijkt dat uit de manier waarop u tot de Heere spreekt? Wat hebt u dan nog weinig gezien van waar het waarlijk om te doen is, nietwaar? Wat hebt u dan nog weinig oog voor de werkelijkheid waarin wij door onze zonde zijn terechtgekomen? Wat bent u dan nog blind voor wat een zondaar te wachten staat? Wat weegt het u dan nog weinig dat u als schuldenaar bij God te boek staat en dat de Heere rekenschap eist? Wat betekent het dan nog weinig dat we hier op aarde op reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid? Wat wilt gij dat ik u doen zal? Wat is uw antwoord? Hebt u door genade geleerd een antwoord te geven waarin ge uw nood aan de Heere bekend mocht maken? En waarin u het de Heere hebt leren uitzeggen: Heere, dit heb ik begeerd en dit is mijn bede. Dit is mijn diepste wens en mijn hartelijkst verzoek, dat gij u over mij wilt ontfermen. Is het u bekend geworden waar het aan ontbreekt in uw leven? Hebt u oog gekregen voor de nood en de ellendigheid waarin we zitten? Dan zegt de Heere: zeg het mij dan. Zeg het mij dan. Als hij een mens ontdekt dan waar het aan ontbreekt en waar het aan schort in zijn leven, dan doet de Heere dat ook met de bedoeling dat we het hem zouden zeggen. Zeg het hem, van die schuld die u benauwt. Zeg het hem van die verdorvenheid die u aankleeft. Zeg het hem van die zonde die zo sterk is. Zeg het hem van dat ongeloof dat zo taai is. Zeg het hem van die ene zonde waar u wellicht speciaal zo mee te strijden hebt en waar u steeds weer onderdoor gaat. Zeg het hem van al dat ellendige en al dat verdorvene in uw ziel. Hij geeft er vrijmoedigheid voor aan een mens als hij zegt: wat wilt gij dat ik u doen zal? Stort voor hem uit uw ganse hart. Dan hoeft een zondaar ook niets achter te houden. Dan mag hij hem ook het vuilste, het meest ongerechtige in zijn leven bekendmaken en zeggen: Heere, dat is de kwaal, genees me ervan. Dat is mijn ellende, verlos me ervan. Dat is mijn schuld, vergeef me die toch. Geef de Heere vrijmoedigheid aan een verslagen hart, dat zichzelf onwaardig leert kennen, dat zichzelf leert afkeuren. En dan geeft de Heere vrijmoedigheid aan een mens zoals Job, die van zichzelf moest zeggen: ik verfoei mij in stof en as. Geeft de Heere toch vrijmoedigheid om het te zeggen: wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan is er in die vraag tegelijk ook een ruimte geopenbaard, waaraan de ziel vrijmoedigheid mag ontlenen, om ondanks alles wat zou weerhouden en wat zou terughouden, toch de Heere bekend te maken met onze noden en met onze begeerten en met onze verlangens. Want hij is genadig en barmhartig en almachtig, groot van goedheid, groot van heerlijkheid. Hij is die ontfermer, die zaligmaker tot wie Bartimeus mocht komen en aan wie Bartimeus het mocht zeggen. En wat zegt Bartimeus? Ja, dat ligt voor de hand, niet waar? Heere, Rabboni, mijn meester, dat ik ziende mag worden. Het woord Rabboni, een Aramees woord, betekent meester, maar dan met het bezittelijk voornaamwoord mijn erbij. Niet zomaar meester, dat is rabbi. Maar Rabboni of Rabboni, zoals je dat ook bij Maria Magdalena leest, dat is mijn meester. En daar ziet u nou dat Bartimeus aan die vraag vrijmoedigheid ontleent, nietwaar? De vrijmoedigheid om de hand op de Heere Jezus te leggen, als ik het zo mag zeggen. Om hem toe te eigenen. De Heere heeft zich simpel in deze ene vriendelijke vraag en wat eraan vooraf ging, zijn stilstaan, zijn roepstem, voor Bartimeus zo dierbaar gemaakt. En hij heeft Bartimeus daarin zoveel vrijmoedigheid aangereikt, dat Bartimeus niet anders kan dan er in het geloof gebruik van maken en zo de Heere aangrijpen, ja, de hand op hem leggen. Mijn meester. Dat kan gebeuren als de Heere het geloof uitlokt. Als de Heere in de oefeningen van het geloof ondersteuning geeft. Vanuit zijn woord, vanuit zijn vriendelijkheid, vanuit zijn weldadigheid. Dan grijpt dat geloof op een gegeven ogenblik verder dan het ooit eerder gegrepen heeft. En dan mag dat geloof ook wel eens toe-eigenen, naar zich toe halen. Achteraf kan best de vrees weer eens opkomen, heb ik me niet te veel toegeëigend. Maar op het moment waarop de Heere de vrijmoedigheid schonk, werd de vrijmoedigheid ook gebruikt. En werd in vrijmoedigheid gezegd, mijn meester, mijn Heere, mijn heiland, terwijl hij zichzelf toch nog weg moest schenken. Dat had de Heere nog niet gedaan. Hij had zijn woord gegeven. Hij had in zijn woord ruimte gegeven. Hij had in zijn woord genade geopenbaard. En dat was voor het geloof van Bartimeus al genoeg om vrijmoedigheid te gebruiken om toe te eigenen. Dat is geen brutaliteit. Nee, nee, want het is gebruik maken van een geschonken vrijmoedigheid. Het is zalig als een mens zoals Bartimeus zo tot de Heere mag spreken en zeggen, Heere, nee, mijn meester. En dan vraagt hij dat ik ziende mag worden. Mijn meester, dat ik ziende mag worden. Dat ziet natuurlijk op zijn lichamelijke blindheid. Vanzelfsprekend. Maar dat is trouwens ook niet het enige verzoek dat Bartimeus deed. U weet, hij had al eerder om ontferming gevraagd. En dat is voor Bartimeus geen tegenstelling. Zijn lichamelijke nood en zijn geestelijke nood. Vanuit zijn lichamelijke nood vraagt hij, mag ik ziende worden? Vanuit zijn geestelijke nood vroeg hij om ontferming van de Messias, de zoon van David. Het zijn bij hem geen twee verschillende dingen die met elkaar niets te maken hebben, maar ze liggen in elkaars verlengde en ze zijn met elkaar vervlochten. En als de Heere Jezus beide verzoeken gehoord heeft, geloof dat we ze allebei bij elkaar moeten nemen, dan geeft hij inderdaad aan Bartimeus ook zijn wens. Maar deze man is onwaardig. Deze man bezit geen enkele gerechtigheid. Deze man heeft niets waarop hij pleiten kan. Wat is zijn leven ooit geweest voor de Heere? Wat heeft hij ooit voor de Heere betekend? Wat heeft hij voor de dienst des Heere betekend? Wat kan hij nu op de leeftijd waarop hij gekomen is, ik weet niet hoe oud hij was, maar wat kan hij de Heere laten zien als een soort aanbevelingsbrief voor de Heere, op grond waarvan de Heere dan zou kunnen zeggen, wel Bartimeus, als ik dat zo allemaal eens lees, als ik dat zo allemaal eens overdenk en naga, dat u dit en dat gedaan hebt, dan inderdaad hebt u recht op mijn hulp. De man heeft niets waarop hij staan en pleiten kan. Geeft de Heere aan zo iemand dan toch zijn wens? Geeft de Heere aan zo iemand dan toch niet alleen licht in zijn ogen, maar zoals de Heere zelf zegt, ook zaligheid. Uw geloof heeft u behouden. Zaligheid. Red de Heere deze man dan toch, zowel lichamelijk als geestelijk? Zijn onwaardigheid is voor de Heere geen verhindering. Dat hij niets bezit, dat staat de Heere niet in de weg. De Heere doet er toch niet om iets in de mens? De Heere ziet toch niet om naar een zondaar, pas als die zondaar de Heere wat kan laten zien? Hij neemt toch redenen uit zichzelf en niet uit die zondaar? Als hij dat laatste deed, dan zou Bartimeus niet geholpen kunnen worden. Maar wie zou er dan zalig kunnen worden? Wie zou er dan van het verderf verlost kunnen worden? Als de Heere eerst naar u en mij omkeek en pas dan aan ons zou willen gedenken, als hij iets in ons zou ontwaren wat hem aanstond, waarmee zijn gunst verworven werd. Dan was er niemand die enige hoop kon koesteren dat het ooit in zijn leven nog eens goed zou komen. Maar het evangelie laat ons juist weten dat God het niet doet om onzentwil. Niet om der wille van Bartimeus en enig goed dat hij gedaan zou hebben. De Heere ziet in ontferming op een ellendige zondaar neer om redenen uit zichzelf. En hij doet het om zijn grote naams wil. En zo wordt Bartimeus gered. Hij wordt ziende, onmiddellijk, terstond. Hij kan zien en hij is behouden. Zijn verzoek, Heere, dat ik ziende mag worden, is verhoord. En zijn bede, zonen Davids, ontferm u mijner, is verhoord. Van zijn lichamelijke blindheid genezen, van zijn ziels ellende verlost, van kwaad en schuld en zonde bevrijd. Ja, nog verder, en daar heb ik zo pas al even op geduid. Hij ontvangt niet alleen licht in zijn ogen, hij ontvangt niet alleen vergeving van zonde. Hij ontvangt niet alleen goddelijke ontferming in zijn ziel. Hij ontvangt niet alleen een gered leven. Hij ontvangt de zaligmaker zelf. Want nu geeft de Heere zichzelf. Als hij Bartimeus zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Dan geeft hij hem het evangelie. En in dat evangelie de ruimte van zijn barmhartigheid. Dan geeft hij hem in het evangelie vrijmoedigheid op om het uit te zeggen aan de Heer. Maar als Bartimeus dan ook overeenkomstig de noden van zijn hart zich tot de Heer wendt en het in vertrouwen bij de Heer zoekt, want vergeet u dat niet, dat is toch ook een element in dat gebed van Bartimeus. Daarin eert hij deze Jezus van Nazareth. Zo eenvoudig als hij het zegt dat ik ziende mag worden, is toch een erkentenis, Heere, gij hebt die macht om dat te doen. Gij zijt toch die wonderwerker, gij zijt toch die almachtige, die maar te spreken hebt en het is er en te gebieden en het staat er. En al ben ik nog zo blind dat ik voor heel de wereld een hopeloos geval ben, voor u is het niet hopeloos. En als hij al eerder gezegd heeft, zonen Davids, ontferm u mijner, dan heeft hij daarin toch al zijn geloof beleden en dat Jezus de Messias is. Maar ook dat hij zich kan ontfermen over ellendigen en verlorenen. Met andere woorden, in die twee korte beden heeft Bartimeus ook beleden zijn hartelijke vertrouwen en zijn geloof in Christus, in zijn macht, in zijn genade en in zijn ontferming. Wel nu, als Bartimeus zo tot de Heere komt en zo de noden van zijn leven aan hem voorlegt en zo zijn vertrouwen op hem uitspreekt, dan geeft de Heere Jezus zichzelf aan Bartimeus. Dan geeft hij hem niet alleen de weldaad, dat hij ziende wordt, maar dan geeft hij hem ook zichzelf. En waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit het feit dat Bartimeus nu Jezus gaat volgen. En waarom gaat Bartimeus Jezus volgen? Omdat hij niet anders meer kan. Wat is er gebeurd? Bartimeus is niet meer blind. Hij kan zien. Maar er is meer gebeurd. Bartimeus heeft ook een geredde ziel. Hij is iemand met ontferming, aan wie ontferming bewezen is. En er is nog meer gebeurd. Iets onzichtbaars. Iets wat ook met zoveel woorden niet gezegd is. Maar wat af te lezen is uit dat volgen van Bartimeus. Wat is dat derde dan? Door die twee weldaden en door dat woord en door alles wat de Heere gedaan heeft. Stilstaan, Bartimeus roepen, hem vriendelijk behandelen enzovoort. Door alles, door zijn zelfopenbaring heeft Jezus een band om Bartimeus gelegd. En die band trekt Bartimeus mee. Daarom volgt hij. Daarom zeg ik, de Heere Jezus heeft zichzelf aan Bartimeus gegeven. Hij heeft deze blinde man die nu niet blind meer is, deze verloren zondaar die niet verloren meer is, aan zich verbonden. En daarom gaat Bartimeus, en het kan ook niet anders, met de Heere Jezus mee. Lucas, als hij deze gebeurtenis beschrijft, vertelt er dan ook nog bij dat Bartimeus Jezus volgt, God verheerlijkende. Het laat zich verstaan. Iemand die zo beweldadigd is, zo bijzonder uitgered, die verheerlijkt God toch wel, niet waar? Kunt u zich indenken dat hij daar zwijgend over de weg gaat en dat er geen woord van dankerkentenis en blijdschap over zijn lippen komt? Nee, zo kun je je dat niet indenken. Iemand die zo begenadigd is, zo wonderlijk gered, zo genadig behandeld, die zal in God eindigen. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. De Heere krijgt dezelfde eer van. Wat hij doet, keert ook terug tot hem. En die dankbaarheid die er in de ziel van Bartimeus leeft, die drukt hij dan ook uit in het verheerlijken van God, maar zoals we zo pas ook al zagen, in het volgen van Jezus. Gemeent u, dat is het wonder hier in deze geschiedenis, het volgende wonder, want het is een en al wonder, het volgende wonder, Bartimeus kan zien. Dingen die hij nog nooit gezien heeft als hij blind geboren geweest is, of dingen die hij lange tijd niet heeft kunnen zien als hij op latere leeftijd blind geworden is, dingen die schoon zijn in de natuur en alles meer, hij kan het nu aanschouwen. Maar hebt u erop gelet waar hij zijn ogen nou speciaal voor gaat gebruiken? Niet om de bomen te zien en niet om de natuur te aanschouwen. Dat komt voor hem op de tweede plaats. Maar het licht in zijn ogen gaat hij gebruiken om Jezus te zien. Om die zaligmaker aan wie hij alles te danken heeft, te zien. Hij ging voorbij, zeiden de mensen. Hij blijft niet in Jericho. Hij is op weg naar Jeruzalem, maar dan moet Bartimeus ook mee, weg uit Jericho, weg naar Jeruzalem. En waar Jezus ook maar heen zou gaan, hij moet bij hem zijn, want hij wil zijn ogen gebruiken om op hem te zien, om meer van hem te leren kennen, om meer van zijn schoonheid te aanschouwen. Om meer van zijn gepastheid te zien en te verstaan. En daarom, hij kan niet anders. Hij volgt hem op de weg. Dat zal niet altijd meevallen voor hem. Waarom niet? Omdat hij op een weg gaat die naar Jeruzalem voert. En dat is een weg die straks voor de Heer Jezus in de vernedering eindigt. Dat is een weg die voor de Heer Jezus eindigt in het kruis. Dat zal Bartimeus, als hij Jezus blijft volgen, dan ook zien. En dan zal hij ook gaan leren dat de weg achter de Heer Jezus aan een weg van kruis leiden. Een weg van zelfvernedering is. Indien iemand achter mij wil komen, hij neemt zijn kruis op. Hij verloochene zichzelf en hij volgen mij. Bartimeus zal het ook gaan leren dat het deel hebben aan Christus, deel hebben aan zijn lijden is en aan zijn versmaadheid. En toch, het is een weg die voert naar de eeuwige zaligheid. Want wat doet het er dan ook toe? Wat die kruisweg allemaal brengt. Hij volgt Jezus. Er is lijden en er is verachting en bespotting, maar voor alles, Jezus is daar. En denk u dan ook nog even aan dit aspect, gemeente. Wat een bemoediging is dit voor de Heer Jezus. Want hij weet dat hij naar Jeruzalem gaat en wat hem daar te wachten staat. Hij heeft dat al een en andermaal tegen zijn discipelen gezegd. Maar hier mag hij het weer ondervinden dat zijn arbeid niet ijdel is. Hier laat zijn vader hem er weer iets van zien, dat hij loon ontvangt op zijn arbeid. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hier ziet hij al wat van dat zaad. Bartimeus. En straks, in ditzelfde Jericho, krijgt hij er een ander bij. Zacchaeus, de tollenaar. En dan zegt de wereld, en dan zegt de godsdienstige wereld, dat is ook niet veel, een bedelaar. En een tollenaar, maar de Heer Jezus weet, ze zijn beide bij God uitverkoren en dierbaar. En ze zijn hem ook dierbaar, al zijn ze bedelaar of al zijn ze tollenaar. En als hij Bartimeus daar achter zich hoort, God verheerlijken, dan springt de ziel van de borg en middelaar ook op. In verheerlijking van God en dan dankt hij, Vader, zo is geweest het welbehagen voor u. Gemeente, wat is de vrucht van dit alles in ons leven? Kennen wij iets van deze beleving van Bartimeus? Kennen wij ook iets van dat volgen van de Heer Jezus? Kennen wij iets van die geloofsbeoefening die er was in het leven van Bartimeus, want het ging in de weg van het geloof. Uw geloof heeft u behouden. Geloof niet als een verdienstelijk werk, maar als de hand waardoor de weldaden ontvangen worden. Geloof gericht op de Heere zelf. Geloof dat voortkomt uit het besef van onze nood en ellende. Geloof dat alleen Christus ontferming mij redden kan. Geloof dat het ook volhoudt tegen tegenstand in. Zonder dat geloof en zonder die geloofsbeoefeningen zal het niet gaan. Zonder dat geloof dat Bartimeus mocht beoefenen, gemeente, zal het in ons leven niet gaan. Zonder dat vertrouwen op en schuilen bij en toevlucht nemen tot de Heere is ons leven verloren. Ach, er is maar één zalig maker. Er was er maar één in heel Palestina. En tot wie anders Bartimeus gegaan zou zijn, of het de vroomste rabbi of de wijste schriftgeleerde zou zijn geweest, of het de heiligste priester of de meest toegewijde in Israël zou zijn geweest, hij zou beschaamd gestaan hebben, want niemand kon hem licht in zijn ogen geven en niemand kon zijn ziel ontferming schenken. Er was er maar één in gans Kanaan. En er is er maar één in gans de wereld. En er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. Kent u die ene naam? Is die ene naam en die ene zaligmaker uw enige toevlucht geworden? Is hij uw enige hoop in leven en sterven? Dan is het wel, maar zo niet. O, dan ontbreekt er nog veel, dan ontbreekt er nog alles. Zie dan toch dat u hem leert kennen. En dat u zijn genade in uw leven leert beleven. Vlucht dan toch nog tot hem, terwijl hij nog genadig en barmhartig is. En nog zondaren aan zich wil verbinden. En nog zondaren wil maken tot volgelingen op de weg. Amen. We zingen Psalm 66, het achtste vers. Psalm 66, het achtste vers. Kom te luister toe, gij Godgezinden. Past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen. We hebben het uit uw woord weer mogen horen, hoe gij zondaren zaligt. Er is geen verplichting toe. Heere, gij doet het niet om enig recht aan de kant van de mens. De mens heeft geen verdiensten. Bartimeus had ze ook niet. En dat gij nochtans een zondaar zalig maakt. Heere, het is een wonder. Het is een wonder van genade. Het is een wonder van onbegrijpelijke goddelijke ontferming. En toch doet u het. O, dat mag ons moed geven om met ons verzondigde leven en met ons verzondigde bestaan toch ook tot u te gaan. En het u te zeggen, Heere, wat wij begeren dat gij ons zult doen. O, geef ons onze nood recht te kennen. Maar geef ons ook dat vertrouwen op u, op uw almacht, op uw ontferming, dat vrijmoedigheid gebruikt om onze noden u voor te leggen en u te bidden, Heere, schenk genade, schenk vergeving, schenk licht in onze blinde ogen, schenk gehoor in onze dove oren, schenk een ontsloten hart, schenk een ziel waarin de vreze van uw naam mag wonen. Schenk dat vernieuwende werk van uw geest, Heere. Geef dat op grond van deze wonderlijke geschiedenis van Bartimeus genezing er ook vele vrijmoedigheid mogen gebruiken om toe te gaan tot de troon der genade, om weldaden, onverdiende weldaden, van u de Heere te begeren. En wilt gij zo uw woord nog gebruiken en zegenen en heiligen aan ons hart, ja, dat de vrucht ervan ook mag zijn, dat zondaren mogen leren u te volgen op de weg, achter u aan te gaan, om geen andere weg te verkiezen, geen andere weg meer te kunnen gaan ook, dan de weg waarop gij voorop gaat. Gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, het vierde en het achtste vers. 116 vers 4, de eenvoudigen wil God steeds schade slaan. En vers 8, nu zal ik voor de weldaan die ik genoot. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.